die de volle hemelse vader, wij danken u zozeer voor het goede dat we mogen genieten, dat we u mogen kennen door onze Heer Jezus Christus. We danken u voor zijn liefde, dat hij zichzelf gegeven heeft aan Golgotha's kruis. Dat hij gewillig was om mens te worden en in dat mens zijn het kruis op zich te nemen. Niet alleen dat, maar om aan dat kruis door mensen genageld te worden. En toch daar heeft hij ons het leven gegeven. Daar heeft hij alle schuld en zonde op zich genomen. En hij, die geen schuld had, de onschuldige, heeft alle schuld op zich genomen. Het is iets voor ons dat we niet kunnen begrijpen. Maar we mogen het wel geloven. We mogen het wel aannemen. We mogen wel weten dat dit waar is. Dat we verzoend zijn met God door de Heer Jezus Christus en alleen door Hem. Er is niets anders. Hemelse Vader, dat we zo mogen zien het wonderwerk van uw genade. Dat ook deze avond, Heere, Gij zo tot onze harten wilt spreken en ze zo wilt vervullen met de volheid Gods. Heere, we hebben ook heel lang gezongen. Heere, vervul mij. En Heere, dat is toch belangrijk in het leven om zo te leven met u, om zo te zien dat de Heilige Geest die vrijheid heeft in ons leven, om ons zo te doen leven dat het naar uw welbehagen is, dat het naar uw wil is, dat het naar uw waarheid en woord is, Heer, dat het uw werk is. En dat we zo deze avond dat mogen zien, hetgeen dat spreekt van de Heer Jezus Christus. Heer, we weten, we zijn helemaal afhankelijk van Hem. Die het leven is, anders zouden we geen leven hebben. En zo dragen we deze avond aan u op. En willen we, Heere, ook voor hen die vanavond niet met ons konden zijn, wat ook de reden, Heere, dat gij uw zegen doet meebedalen op een ieder. En dat we ook hier zo samen mogen zijn in die naam die boven alle namen is. En dat we de knie mogen buigen en zeggen, Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Wil gij zo dan de harten openen en als gij zo deze tong wilt zegenen om uw woord te brengen. Deze lippen daartoe zelf, dat in alles de Heer Jezus de eerste is. We zeggen u dank in zijn naam. Amen. In even die vraag beantwoorden eigenlijk, aangaande wat er gebeurt in relatie tot hetgeen dat de Heer Jezus gedaan heeft in ons leven. En we lezen erover in de Bijbel als Gods arbeiders. Ik sla even op naar 1 Korinthe 3 hoofdstuk, want het heeft te doen met ook met hen die verzoend zijn. En de laatste tijd hebben we het gehad over verzoend. Eenvoudig die verzoening van God. En we willen er wat verder naar kijken vanavond. Maar eerst zullen we dit stukje lezen en dat is 1 Korinthe 3 en ik lees van vers 9. Want we zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Dat zegt dus iets over de gemeente. Hè? Dat is de gemeente die we hier voor ons hebben. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop. Maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Zo, de Heer Jezus is ons fundament. En alles wat we op hem bouwen, als we alles door hem zien, vanuit hem zien en dat door de schriften heen we leren wie hij is, dat is het fundament dat gelegd is, de Heer Jezus, en daar zullen we zo naar kijken. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, dat zijn er drie, goud, zilver, kostelijke stenen, er zit een verschil met degene die daarna komen, hout, hooi, stoppelen. En ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat het daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. En zelf zal hij behouden worden, door al zo als door vuur. Nou, is dat een duidelijke zaak? Dus je hebt aan de ene kant heb je dus drie dingen, goud, zilver, kostelijke stenen, die worden alleen maar door vuur gereinigd. Die komen er dus beter uit dan zes erin gegaan zijn. Maar die andere drie, hout, hooi en stoppel, daar blijft niks van over. Dat is alleen maar as. As, we zijn vroeger as, is verbrande turf, maar dit is echt as. Hè? Dat is alles wat erover blijft. Dus wat van de mens uitgedaan is, daar blijft niks van over. En dat heeft niet eerst iets te maken met de behoudenis, laat dat duidelijk zijn. Want hij schrijft hier aan de heilige te Korinthe. Maar het heeft wel te maken met het leven dat we hebben als een kind van de levende God. Dus als een christen, als een heilige. Dus het kan zijn dat als je het doet vanuit de Heer Jezus, dan is dat een, ja, goud, zilver, kostelijke stenen. Maar als je dat doet uit het vlees, ja, dan is dat hout, hooi en stoppelen. En dan zien we nog alles hout, hooi en stoppelen. En daar blijft niks van over. Het verbrandt allemaal tot as. Ja? Nou, dat is hier duidelijk. En dan geeft hij een verdere inlichting eraan. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? En de geest Gods in jullie woont. Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig. Er staan er drie woordjes achter. Sommige kleine woordjes, maar wel indrukwekkende woordjes. Welke gij zijt. Welke gij zijt. Zo gij zijt die tempel. Hè? Gij zijt die tempel van God. En dus dat we. We lezen het hoofdstuk verder uit. Niemand bedriegen zichzelf. Dat is ook dom, om jezelf te bedriegen. Toch is dat hetgeen dat het meest gebeurt. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is, in deze wereld, die worden dwaas. Opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En weet je ook, de Heere kent de overleggingen der wijze dat ze ijdel zijn. Als je dit nou aan de wijze vertelt, dan zouden ze dat niet met genoegen aannemen vanzelf. Maar dit is wat het zegt. Hè? Dit is wat God zegt. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uw. Zij Paulus. Het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood. Het zijn tegenwoordig, het zijn toekomende dingen, ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus. En Christus is Gods. In de tweede brief van Korinthe, daar lezen we in het vijfde hoofdstuk, daar hebben we al een keer wat gelezen, dat God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Nou willen we nog eerst even naar die verzoening kijken. En dan gaan we terug naar het derde hoofdstuk van Romeinen. Naar een paar versen lezen. Hoofdstuk 3 van Romeinen. Romeinen is dat boek dat spreekt van de rechtvaardigheid van God. Maar dat is zo in orde gezet in relatie tot die rechtvaardigheid. Hè? Het is zo recht, zou ik wel zeggen, door het hele boek heen. Het is zo samengesteld. Eigenlijk gezegd, Efeze heeft dat ook. Maar ik zou bijna zeggen, zoals geen ander boek, die rechtvaardigheid van God. En je laat eerst zien hoe de heidenen verloren zijn. En dan laat hij zien van de Joden hetzelfde. En dat ze allemaal onder de zonde zijn. En dan heeft hij het over allebei, Joden en Heiden, dat ze onder de zonde zijn. En dan komt hij tot zijn doel eigenlijk daarin, dat God is rechtvaardig om zonderen zalig te maken. Laat weer een keer zien dat God nu met Joden en Heiden gelijk bezig is. Er zit geen scheiding meer tussen. Het is allemaal één in Christus en we kunnen alleen maar tot God komen door de Heer Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is nog steeds het woord van de Heer Jezus dat hij ons gegeven heeft. Nou, nu in het derde hoofdstuk dan van Romeinen, dat u bekend is. Daar zien we dus wat die mens is. Dat ga ik eerst niet lezen. Dat kunt u zelf lezen, vooral van vers 9 tot vers 23. En het laatste stukje van vers 21 erbij, dan is een zin. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Dus de rechtvaardigheid Gods, die wordt gezien, geopenbaard, zonder de wet. Je moet denken dat die Joden zijn helemaal gericht op die wet. Niet dat ze die houden, want er is niemand die ooit gehouden heeft. En dan zegt hij, en de profeten. Namelijk, de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus. Tot alle en over alle die geloven. Gaat hier heel sterk over het geloof dus. Want er is geen onderscheid. Dat zegt hij dan eventjes erbij. Nee? Dus nu is het helemaal duidelijk. Er is geen onderscheid. Dat is heel mooi, want waar je ook naartoe gaat in deze wereld, er is geen onderscheid. Geeft niet om Jood of Heiden, of dat je nou in Zuid-Amerika zit, in Nieuw-Guinea zit, of een Eskimo bent. Alles is gelijk voor God. Er zijn geen verschillen. Er is geen onderscheid. Ik denk toch dat die mensen nog steeds, en dan heb ik het even over de christenmens, dat die er best moeite mee heeft van. Dat je hebt bijvoorbeeld een, en dan kun je iemand opnoemen en je zegt, ja, maar die komt vast nooit tot de Heer, die is zo. Nou, dan kun je daar ook nog een relaas over weggeven. En dan moet je eventjes denken aan, ik kan er wel een paar opnoemen, dan laten we dat eerst maar doen. Een van die mannen, denk ik aan, is Nebukadnezar. En ik denk, je kunt amper iemand bedenken die zo van God gehoord had door Daniel en tegelijkertijd zo zijn eigen weg ging, zo zijn eigen ophemelde, dat God hem voor 7 jaar als een beest liet rondgaan en tenslotte zet hij hem weer op zijn voeten en die komt tot de kennis van God. Dat is er één. Een ander bijvoorbeeld is een gevangenbewaarder in Filippi. Nou, die was wel zo hard als steen, die kon liggen slapen terwijl hij daar 2 bloedende mensen in de kerken gegooid heeft, in de ketenen en bom. En die ging weer sneuken. Kun je niet voorstellen, als je dat gezien hebt, dat mogelijk is. Zo hard. Maar God die schudt de aarde een beetje. En dan gaat die kerk erop en die deuren gaan open en die kettingen vallen af en zo. En dan zie je hoe die man op zijn knieën valt. Dus je ziet hoe weinig of hoeveel het neemt om voor iemand tot de Heer Jezus te komen. En zo kun je er natuurlijk nog veel op noemen. Eén die wel echt op het laatste nippertje gekomen is. En dat is diegene die er naast de Heer Jezus aan de kruis hing. Bijzonder, als je dat bedenkt. Hè? Dat God zo met mensen bezig is. En dan zeg je, ja, die, dat kan natuurlijk niet. Er is bij God, dat is zo mooi, dus bij God niets onmogelijk. Als je hem maar niet een handje gaat helpen. Want dan trek je dat er weer af. Zie? Maar we willen hem graag een handje helpen. En dat werkt niet zo best. Want niet alleen willen we graag een handje helpen, maar we willen er graag wat credit voor hebben ook. Als dat enigszins kan. Dus, hier, aangaande het vervolg, hier, En dus er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en delven de heerlijkheid Gods. Er is geen verschil. En dat is natuurlijk mooi geschreven hier. En Paulus die zegt dat, die weet er iets van, die heeft in de gevangenis gezeten, die heeft dingen meegemaakt. Maar hij is daar ook zelf geweest. En soms moeten we eerst zelf met de neus op de feiten gedrukt worden, voor eer dat we het werkelijk zien. Veronderstel dat iemand zegt, ja, ben, het is natuurlijk als we zo hier bij elkaar zitten, durven we dat gerust tegen elkaar zeggen. Dat is niet zo moeilijk. Maar veronderstel dat morgen kom je iemand tegen en die noemt een naam die je ook kent. En dat is ongeveer een van de slechtste karakters die je ooit tegengekomen bent. En die zegt, ja jongen, jij bent niet beter dan ik. En zeg je, wat? Dan sta je verbaasd hoe je weer reageert. En waarom zou je reageren? Want het is tenslotte waar. Maar die waarheid, die ligt ons eigenlijk niet zo goed, hè. Dat we niet beter zijn dan wie dan ook. Heb je wel eens naast iemand gezeten in de goot, zal ik maar even zeggen. Nou, naast iemand gezeten in de gevangenis. Naast iemand neergeknield en zeggen, ik ben net als jij. En als het niet was voor de genade van God, dan was ik in deze plaats. Nou, dat is natuurlijk zo, dat krijgen we hier dus wel voor ons. En nu is het zo. Nu is het zo in het onderwijs van het woord. Gaat het er niet zozeer eerst over hoeveel we weten. Zodat we het kunnen. Nu ga ik even een woord gebruiken dat we gewoon niet gebruiken. En dat is begrijpen. Want we kunnen het niet begrijpen. Maar we willen dus kennis vergaderen. Om te begrijpen wat God zegt. Liever dan verstaan met het hart. En dat is iets heel anders. Om te verstaan met het hart wat God zegt. En dat is de bedoeling van God. Hè? Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zo veronderstel ik zo eventjes een klein voorbeeld bij me veronderstel dat we gaan alles staan voor een grote kloof. Grand Canyon. En we gaan zien hoe ver dat we kunnen springen. Nou, Tom die kan nog wel goed schaatsen, dus die zal ook wel goed kunnen rennen en springen. En veronderstel dat die kloof die was ongeveer 20 meter breed. En die Tom die neemt me toch een ren en die haalt zelfs de 5 meter. Maar u weet het resultaat ervan. Nou, Remco die zegt, ja, maar dat komt ook wel voorbij. Dus, maar ja, hij weegt ook een beetje meer, dus dat helpt natuurlijk niet helemaal. Dus, die springt, en ja, ze hebben allemaal zijn ze tekort gekomen. In het Engels is dat zo mooi, they all have come short of the glory of God. Ze zijn allemaal tekort gekomen van de heerlijkheid Gods. Zo denk ik wel, die springt, die komt er ook niet, hè. Die komt net aan de 5 meter en zegt, tjop, dat kan me vertellen. Nou, dus Wim die heeft natuurlijk een beetje langere benen. Dus die zou wel iets verder komen. En ik weet niet hoe het met de rest van ons gaat worden. Maar één ding is zeker. De 20 meter kolen die halen we niet. En dus het maakt echt niet uit of dat je nou een meter ver springt. 10 meter ver. Of 19 meter ver. We zijn allemaal tekort gekomen. Zie? Nou, daar komt het op aan. Maar we denken, veronderstel dat je nou onderaan die kloof komt, en wat zeg je dan? Ja, ik heb toch iets verder gesprongen dan jij? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat we geen van allen nog iets zeggen. Hè? Want ik denk niet dat onderaan die kloof nog iets gezegd wordt. Maar de gedachte is, ik kom toch iets verder. Maar we zijn allemaal tekort gekomen aan de heerlijkheid Gods. En dat is... Dat is natuurlijk een waarheid. Geweldig. Maar is die waarheid werkelijk aangenomen? In hoeverre zijn we onder de indruk van wie God is? Nou, dan gaan we het vervolg lezen. En dus, dan komt er dus hier iets. En het wordt, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er worden twee woordjes om niet gerechtvaardigd. Dat steekt. Dat steekt. We willen iets ervoor doen. En dat gaat net precies niet. Nou, dan gaan we het een beetje verder onderzoeken. Al niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Dus het is allemaal genade, je mag dat zo aannemen, maar het is en het blijft genade. En het is oneindig groot. God geeft genade op genade. Keer op keer. Nou. Dus, en dan staat er, door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, je ziet dus hier zie je dus een aan de ene kant het negatieve beeld van de mens. En tegelijkertijd die mens die heeft verlossing nodig, maar het is alleen maar mogelijk door de Heer Jezus. En die arm die wijst gewoon voortdurend naar de Heer Jezus. En hier heb je dus de sterkste verwijzing in die verlossing naar de Heer Jezus. Zie? Door de verlossing die in de Heer Jezus Christus is. Die verlossing is niet in een plaats, die is in een persoon. Die verlossing zit niet in een instituut, die zit in een persoon. Die verlossing zit niet in een kerk, die zit in een persoon. Het gaat helemaal om die persoon. Zie? Dus door Jezus Christus. En dat is heel belangrijk dat we dat zien. Want dan gaan we straks een beetje verder mee. En dus dan gaat God nog verder mee. Welke God voorgesteld heeft. Als ik iemand veronderstel, dat vanavond zijn er hier wat mensen die nog nooit hier geweest zijn. En dan zegt Wim die ze wel kent, die stelt ze voor. Of hij stelt ons aan hen voor. En wordt voorgesteld. Nu wordt er hier iemand voorgesteld. Ken je hem? Wel, in ieder geval, Paulus die gaat hem zo voorstellen dat je er niet omheen kan. Hij zegt tegen de gelaten, zegt hij zelfs, ik heb de Heer Jezus Christus gekruisigd voor u geschilderd. Helemaal, je zag het gewoon als een schilderij voor je. Je kon er niet omheen. Hier is de Heer Jezus. Aan het kruis. Voor u, voor mij. Geweldig. Bijzonder. Alle schuld eraan. En de hele Bijbel spreekt ervan. Van Genesis tot Openbaring gaat het allemaal over hem. En kun je dat kruis zien en de verlossing door het kruis. Allemaal wijzen naar de Heer Jezus. Alle aandacht op hem. Zie? Nou, het is heel gevaarlijk om die aandacht naar jezelf te vragen die van hem is. Zo welke God voorgesteld heeft, tot. Dus een doel. Hè? Dus een doel. Dus een verder doel hier. Het is een geweldig doel dat God heeft met ons. Want hij heeft de Heer Jezus Christus gegeven om ons te redden van onszelf. Nou, hier. Dus hij zegt, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft, tot een verzoening. Hij is dus de verzoening. Laat er geen misverstand over zijn. Dat hij is de verzoening. Er is geen andere verzoening. Hij is degene door wie we verzoend met God zijn. En dan staat er hier achter, door het geloof in zijn bloed. Door het geloof in zijn bloed. We zingen dat lied wel eens, er is kracht in het bloed van het lam. Er is kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het lam. Hoe is dat mogelijk? Nu gaat de mens redeneren. Die zegt, dat neem ik aan. Begrijp er niks van, maar dat neem ik aan. Nee, die mensen zeggen, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Veronderstel, die mensen daar in Exodus 12, die zaten in Egypte. En die wilden Egypte wel graag uit. En nu zou de dag aangebroken zijn dat ze Egypte uit konden. Dus vanuit de slavernij. En wat zegt God? Dan moet je een lam slachten. Gemur, nam schachta. Nicht zomer a lam, es muss auch noch het lam sein. Das ist nicht alles, es muss auch jouw lam sein. Dus het is een hele persoonlijke confrontatie voor deze mensen. En het bloed van het lam, dat moet dan die deurpost zijn. Dus wanneer die doodsengel overkomt, die door heel Egypte heen gaat, daar moet je van kunnen zien, die komt over en zegt, oh, hier zit bloed aan de deurpost. Weet je dat nou het wonderlijk is? Dan zit er leven. En het leven van het vlees is in het bloed. En dan gaat die doodsengel, die gaat voorbij. Zit er bloed aan uw doodsvorst? Gelooft u in de kracht van het bloed? Simpelweg, gelooft u in de kracht van het bloed? En dat is een aanneming om te zeggen, zeker, dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Ik heb dat nooit gehad, maar misschien is er iemand, ik denk het niet van, misschien, die hoorde het boek trouwens vroeger uit. Dacht, ja, in de tijd, ik weet nog dat, dat is, inmiddels was dat in 71, dat is al even geleden, maar dat ze bloedtransfusie kreeg. En ze lag op intense care, en ik kom daar aan, dus ik was net daar gekomen van de chirurgafdeling, zou ik maar zeggen, er zat net de operatie aan de gang, dus ze ligt daar, en ik kom binnen, en ik kijk ernaar. En ik ga naar de verpleegster, ik zeg, die zat niet lang maken. Die schrokken zich een aap. En direct kwamen ze aan, het eerste wat ze gingen doen was, bloedtransfusie. Natuurlijk, wij gingen bidden. Ik weet onze voorganger, die kwam en die ging bidden. En daar geloven we natuurlijk in, maar dat betekent niet dat je daar allemaal praktische kant laat gaan. Nee. Dus er zit kracht in dat bloed om haar dat leven te geven. Zo is er kracht in het bloed van de Heer Jezus Christus om ons dat geestelijke te leven te geven dat wij mogen hebben. Dat de bedoeling is dat we dat hebben. En dat het ook die beveiliging geeft. Waarvan? Van de dood. Want ik weet niet wie dat pas nog tegen me zei. Ja, je wordt ook ouder. Ik zeg nou, ouder. Ik heb het eeuwige leven, dus ik zou niet weten waarom ik ouder word. Als je het eeuwige leven hebt, dan word je toch niet ouder? Dan? Ligt toch vooraan, hè? Dat is toch niet ouder worden? Nee. Dus ja, dan zit je niet met de jaren en maanden en dagen, dan weet ik wat allemaal. En, maar je hebt het eeuwige leven.
Amen.
Kijk. Zo, en daar zijn we weer bij. Zie. Dus dat eeuwige leven, hoe hebben we dat? Door de kracht van het bloed. Dat zullen we nooit vergeten, want de openbaring geeft er duidelijkheid aan in het vijfde hoofdstuk. Daar staat een lam als geslacht. Dus het kon nog zien dat dat lam geslacht was geweest. Dus hij heeft de tekenen nog in handen en voeten en in de zij. Die zullen we door de eeuwigheid zien. We zullen door de eeuwigheid zien dat het allemaal genade is. We zullen nooit daar rondlopen en zeggen, kijk eens jongens. Nee, dus dat zal er nooit zijn. Je zult nooit om ons op de bos slaan. Het zal door de eeuwigheid gezien worden dat het allemaal gedaald is dat we er zijn. En je zult heel verbaasd zijn wie er is. En je zult nog meer verbaasd zijn over degene die er niet zijn. En dan zul je heel verbaasd zijn dat je er zelf bent. Dus, maar in ieder geval, door de eeuwigheid heen zul je zien, het is echt allemaal genade. Ik geloof, ik denk dat nu zie je meer en meer iedere dag, zou ik wel zeggen, maar bij tijd, dat het genade is dat je de Heer Jezus mag kennen. Dat het genade is dat je een kind van God mag zijn. Maar door die eeuwigheid heen zal dat meer en meer en meer zo zijn. Het betekent dus beslist niet dat wanneer we de Heer Jezus gaan zien, dat je dan alles in één keer ziet. Nee, het zal een hele eeuwigheid als het ware zijn van die groei daarin. Dat je meer en meer, het zal nooit saai zijn. Het zal nooit saai zijn. Het zal altijd vernieuwend zijn. Is je wel eens opgevallen dat God de schepper is? Is je nog steeds. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat. En dat gaat altijd door. Ook nu, maar ook door de eeuwigheid heen. Dan zal het altijd weer nieuwe dingen zijn. En dus we zijn? Nee, dat zal er niet zijn. Nou, we zijn nog niet klaar hier. Dus door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dus dat hij is weg in het zalig maken van zondaren. Zie? Dat is zijn zaak. Hij is weg om dat te doen. Want hij doet het door het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, dat dus is eigenlijk simpel, hè? Door het geloof in zijn bloed. Zeg je, maar ik begrijp het niet. Maar dat vroeg God nergens, of hij het begrijpt. Daar gaan we zo eventjes mee verder. En houd dat even in de gaten. Dus we begrijpen het niet, is ook niet de bedoeling. En als je van die denkers hebt met dat stand, hè, dan ga je proberen, hoe kan dat nou? Hè? Ja, maar dat werkt niet. Die zegt, ik neem het aan. Uw heil neem ik aan. Hé, hey, hoe zou je me kunnen vertellen hoe koffie gemaakt is? Ik heb het van koffiebonen. Waar komen de koffiebonen vandaan? Nee? We hebben hier dus net een kopje koffie gehad. En waar komt die koffie vandaan? En we hebben ze daar zien groeien in Nieuw-Guinea. En er zijn natuurlijk wel andere plaatsen, maar dan hebben ze zien groeien. En dan halen ze de bonen en die worden gedroogd en zo al. Maar, hoe komt dat er een koffiesmaak aan zit? Want je hebt weer andere bonen, dat zijn druivenbonen, die geven weer een andere smaak. Dat hebben we aan het geluid ook, maar dat is weer iets anders. Zo heb je allerlei soorten bonen. Je hebt groene bonen. Maar hoe komt het nou dat die koffiebonen er zijn? Heeft iemand dat nou eens gezegd als ik dit of dat doe? Geliefde, ik denk dat het nog niet meevalt om dat allemaal uit te leggen. Nee, dus God die is in het begin is hij ermee bezig geweest. Als we tijd hebben, zullen we er zo naartoe gaan. Nou, dus tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, dus dat laat God zien, door de vergeving der zonde. Zie je nou? Vergeving der zonde. Is er iets moois dan vergeving van zonde? Dat is absolute vergeving. Wat is het verschil dan tussen absolute vergeving en, laten we gewoon zeggen, vergeving? Veronderstel, ik heb iets tegen een van jullie gedaan. En ik zeg, wil je me vergeven? Ik heb al eens een keertje dit gehad. Tegen een broeder. Ik vroeg de broeder of dat hij me wilde vergeven. Weet je wat hij zei? Ja, ik wil je wel vergeven, maar we zouden al helemaal niet vergeven. Nou, dan dat is het voor mij niet zo moeilijk, want dan zit hij er meer mee als ik natuurlijk. Want tenslotte, als ik maar om vergeving gevraagd heb. Dus hier heb je vergeving. Dat is mooier dan vergeven. Want weet je, wanneer God je vergeeft, dan vergeet hij het. Dan vergeet hij het. Hoe goed we ook met elkaar zijn, veronderstel dat ik iets gedaan heb, en ik heb iemand bezeerd, laat ik het zo maar even zeggen, en ik zeg, joh, dat, ik kan zelfs nog zeggen, dat bedoelde ik zo niet, maar wil je me vergeven? Ja? En veronderstel dat ik zeg, natuurlijk, ik heb het al vergeven. Maar is hij het ook vergeten? Dan kan jaren later kan dat nog terugkomen en zeggen, ja, ik heb het eens eerder bij de hand gehad. Ik heb het eens eerder bij de hand. God die vergeet. Wat hij vergeten moet, die onthoudt wat hij onthouden moet. Ik vergeet wat ik onthouden moet. En ik onthoud wat ik vergeten moet. Kent u dat? Nou, dat dacht ik al. Dus, het gaat dus op een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren verschiet zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Nu gaan we tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, omdat hij rechtvaardig zij En rechtvaardigen het degene die uit geloof van Jezus is. Zie je, het gaat geloof in het bloed, geloof in de Heer Jezus. Simpel, hè? Heel simpel, stelt God het voor. Gelooft u de Heer Jezus? Ja? Niet alleen gelooft u in de Heer Jezus, nee, gelooft u de Heer Jezus? Gelooft u God? Nu gaan we daar, ik denk even aan het woord verzoening. Mooi woord natuurlijk, verzoening. Verzoend met God. Verzoend met God. We gaan dat bekijken en dan, ik moest er even aan denken, omdat we zondag een dooddienst hadden. En die opbouw van wat betekent de dood? Want je hebt er verschillende dingen in. En dan is het de mens eigen om hier iets te pakken en daar iets te pakken. En het lijkt wel of hij iets pakt wat hem zingt soms. Laat ik het nog anders zeggen. Er kwam iemand die daar hadden mee te maken destijds. En dat ging ongeveer zo. Ik weet niet of hij dat kent. Maar veronderstel, je hebt wat kinderen in huis. Je hebt een huishouden met kinderen. En je hebt een kast en daar zit het speelgoed in, maar door de dag zijn ze aan het spelen. En dus die speelgoed ligt overal. Nou krijg je ineens onverwacht, zie je iemand daar aankomen en je wordt, oh, die komt zo binnen, dat kan toch niet? Kom kinderen, gauw! En je gooit alles in die kast, deur dicht. Ken je dat? Wat is gebeurd? Ik weet niet. De meesten die doen het zo niet misschien, maar het zou kunnen. Alleen, je moet die kastdeur niet open trekken, want dan valt alles er één keer zo uit. Ik ken niemand, die zijn er genoeg, maar dit was een bepaald geval. Er zou bang voor worden, in deze zin, als een jonge christen kwam, en die was er, dan was die persoon, die kon naam en dienst, kon hij direct met die jonge christen zitten praten. En dan was er precies een er, of die had teksten, die was dus, die kende dus heel wat teksten van het woord. Volgen we? Maar het was net of hij die kastdeur opentrok en dan viel alles er zo in één keer uit. Geef die wat vandaan kwam en alles door elkaar heen en soms sloeg het nergens op. Volgde me? En er zit natuurlijk wel een systeem in het woord. Moet je even denken, dan gaan we even terug. Naar, dat betekent dus naar het eerste boek en de eerste bladzij, eerste hoofdstuk van de Bijbel. Genesis. Sommigen zeggen geen zins, maar de Genesis. En er staat er dit. Ja, is heel mooi. Dan gaan we zo met je verder kijken tegelijkertijd, als de tijd ons daartoe staat. Er staat in het begin, schiep God de hemel en de aarde. Wat was het, eerste vraag die ik dan krijg, wat was er voor die tijd? God. Heel simpelweg, dat was God. Voor de rest, weet ik er niet van, want er wordt niet verteld. Maar die mens die gaat dan iets fantaseren eromheen wat er geweest moet zijn. Begrijp je? Dat is de mens. Die gaat fantaseren. Het is heel bijzonder als je eraan gaat denken. Johannes, die begint ook zo. In het begin was het woord. Hé, wat was er voor het begin? Het woord, dat was er al. Ja, en er staat, het woord was bij God en het woord was God. En het herhaalt hij weer in zijn brief. Dus dit is het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En het herhaalt hij ook weer in zijn brief. Wat bijzonder, hè? In het begin, wat was er voor het begin? Ja. God. En verder. Er is niemand wie dat heet. Behalve de dingen die God beschrijft. God schrijft er iets over in Spreuken 8. Maar, dan moet ik wel zeggen, die schrijft er alleen maar over hoe hij en zijn zoon bezig waren. Hij schrijft verder er niet over. Er is nog iets. Voor de grondlegging der wereld was je ook met iets bezig. Toen zag hij het anders zitten. Toen zag hij het er zitten. Voor de grondlegging der wereld. Dat is wat. Dus als je nou zegt, waar was God mee bezig voor de grondlegging der wereld? Met jou, dat is bijzonder. Ga je dat proberen uit te denken, te begrijpen? Ja, dan kom je natuurlijk gruwelijk vast te zitten. Want als je bijvoorbeeld zegt, dat wil ik begrijpen, dan zou ik zeggen, wie denk je dat je bent? Ja. Maar tegelijkertijd toch ook wel heel bijzonder dat God zo lang geleden mee bezig was. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zie je, en als je dan het eerste hoofdstuk leest van het scheppingsverhaal, zoals we het noemen, dan zie je dat God die doet dat in orde. Als je de dingen anders omgedaan had dat niet gewerkt. Dus hij begint met het licht. En zo gaat hij er doorheen. Zie? En dan zie je, er komt een hele orde in. Eerst heeft hij ook het licht. En dan neemt hij dat licht als het ware. Je kunt het alleen maar zo voorstellen. En dan zet hij dat in de zon. En dan laat hij die maan eromheen draaien. En dat komt allemaal. Zie? Zet hij allemaal in volgorde. God heeft alles. En dan komt hij tot het einde van dit hoofdstuk. En dan zet hij. Dan staat er heel gewoon. Hij deed alles zeer goed. Je zegt, hoe kan dat? Dat is God. Zie, God heeft alles zeer goed gedaan. Dan gaan wij dus, wanneer we de Bijbel openen, dan gaan wij de Bijbel openen met te zeggen, God heeft alles zeer goed gedaan. We gaan die openen met zeggen, ja, maar kan dit wel, zou dat zo gaan? Nee. We openen de Bijbel met, hier spreekt God. Heel eenvoudig, hè? Hier spreekt God. En als je zo je Bijbel opent, dan ga je iets leren van wie hij is. Wil je het gaan begrijpen, dan leer je echt helemaal niks. Echt helemaal niks. Je kunt het pas innen leren, maar daar eindigt het nog maar. Er is geen gezicht erop. En ik denk dat het juist is om te zeggen dat de meeste mensen zijn bezig om iets met het hoofd erin te leren. Maar hun hart blijft gesloten. Maar het is de bedoeling dat hart open gaat naar de Heer Jezus. Zie? Dat hij dat hart vervult. En dan kun je hem leren kennen. Dus wanneer ik dat gelezen zeg ik, is dit niet prachtig? He? Nou, als je ziet bijvoorbeeld hoe vaak dat hij zegt dat hij scheiding maakte. En een andere ding is dat het goed was. Dat zijn zomaar uitdrukkingen. In het latere van dit hoofdstuk, als je het een en ander, net als vissen en vogels en grazen, noem maar op, gemaakt heeft, geschapen heeft, dan zegt hij, en het brengt allemaal voort naar zijn aard. Ik heb het iets gezaaid. Weet je wat je nou gaat krijgen straks? Want je hebt wel kroontjes zelf gebruikt, maar veronderstel, zou je niet verrast worden als het worteltjes waren die opkwamen? Ja. Je zat er boontjes in steken en wat verwacht je? Peren? Nee, het is naar zijn aard. Dit is zo'n 6000 jaar geleden aangegeven en is nog niet veranderd. Het is nog niet veranderd. En, dan moet ik er even tussendoor zeggen, we hebben zelfs een zondvloed gehad tussen die tijd. Maar dat is nog niet veranderd. Alles is nog steeds naar zijn aard. Als je een ezel hebt, dan zul je beslist geen schaap uit krijgen. Dan zul je geen lammetjes van krijgen. Nee, die zijn er echt niet. Als je een paard hebt, dan zou je nooit geen kalfje uit krijgen. Het is nog steeds naar zijn aard. Dat is nog helemaal niet veranderd. 6000 jaar geleden heeft God dat gezegd. In het eerste hoofdstuk van Genesis, daar begint hij mee. Veronderstel je dat je nu zegt, dat gaan we eens uitzoeken. Weet je dat ze het hardste bezig zijn om de eerste 11 hoofdstukken van Genesis eruit te krijgen? We zijn er jaren mee bezig, dat is niet nieuw hoor. Maar daar zijn ze het hardste mee bezig. Als ze dat maar weg kunnen cijferen, ja, dan hebben ze al heel wat gewonnen. Dat is gewoon de aanval die ze hebben op het fundament. En dan zeggen de mensen wel eens, ja, dat is niet zo belangrijk. Ja, dat is juist heel belangrijk. Want hier zien we alles het eerst. Hier is het begin. In het begin. Hier is het allemaal begonnen. Hier hebben we de eerste schepping. God is niet gestopt met het schapen. Hij is ook zelfs nog bezig met het herscheppen. Huh? Wij één voor één hier zijn geboren in deze wereld. We leven in deze wereld. En er is iets dat nog moet gebeuren. We moeten herschapen worden. Er moet een nieuwe schepping van ons komen. Een nieuwe schepping die is naar gerechtigheid en heiligheid. Niet die oude schepping van het vlees. Deze persoon is van vlees en ziel en vlees, ziel en lichaam dus. Maar dat is niet genoeg. Er is een geestelijk leven en het geestelijk leven is met de Heer. Dus dan moet er iets gebeuren. Dan moet er een herschepping komen van God die deze ziel en lichaam doet leven. Niet zomaar dat die armen en de benen wel bewegen, ja, dat doen ze al aan. Maar dat de beweging van de persoon die daar in dat lichaam woont. Zee? Dus God die is een herschepping aan, heeft hij gedaan, zodat die persoon die er in dit lichaam woont, dat die nu werkelijk gaat leven. Want God leeft erin. Voorheen was het een leven van deze persoon zelf. Ziel en lichaam. Persoon en lichaam. Hè? En die persoon die besloot zelf wat hij ging doen. En hoe hij het ging doen en waar hij het ging doen. Dat was allemaal door. En dan kwam God daarin. En die zegt, nu ga ik dat in samen, ik zou maar zeggen in samenwerking doen met je. Maar hij herschept die oude mens. Hij schept daar een nieuwe mens in. De oude mensen gaan er natuurlijk niks mee. Maar hij schept er een nieuwe mens in. Een nieuwe persoon. Dat die in Christus is. Is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En alles is nieuw geworden. Dat is een werk. Dat is een werk. Om daar die nieuwe persoon in. En dat doet God. Als je nu dus niet die eerste schepping gelooft. Zou je dan die herschepping van die persoon geloven? Absoluut niet. Absoluut niet. Dan heb je geen kijk op wat God bedoeld heeft met een herschepping. Hier was alles. Kijk maar naar de tweede vers. De aarde nu was woest en ledig. En wat was dat ook? Mijn leven. Mijn leven. Dat was ik. Woest en ledig. En dan komt God met zijn geest. Die beweegt erover. En dan zegt hij. Er zij licht. En ik kan u vertellen. Ik kan goed herinneren. Wanneer de geest begon te werken aan me. En dat God zei. Er zij licht. En die vernieuwde het leven, er komt een nieuwe persoon en die gaat het leven verder doen. Zee? Het leven met God. De oude persoon is niet van belang. Die nieuwe persoon is. En God die gaat ermee verder. Hoe was uw leven? Woest en ledig. Op een moment van tijd was uw leven woest en ledig. En God die komt daar en die zegt. We gaan hier een herschepping hebben. En de geest van God komt over u. en brengt een nieuw leven daarin. En die ziel, die gaat leven zoals ze nog nooit geleefd heeft. Dat is een hele omslag in één keer. Wanneer is dat? Dat is wanneer de Heer Jezus binnenkomt. De Heer Jezus in je hart loopt. Huh? Hoe was het voorheen? Woest en ledig. En wat is het nu? Nou, als je die schepping doorleest in die week. Dan was die aarde was eerst woest en ledig. Toen kwam er licht. Toen was er leven. En zo werd het helemaal vervuld. Dag na dag werd het vervuld. Tot de zesde dag toen. En toen krijg je de eerste rust. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Zie? Alles in die rust. Mooi is dat, hè? Die, alles begint hier in het begin van Genesis. Als je dat achterlaat, als je dat niet kent, dan mis je de Bijbel. Zie? Daar is, dus dat zien we ook zo, maar dat komt even later. En dan, of dat we dat vanavond zien of niet, maakt niet uit. Maar dat straks komt, zien we die eerste zonde en zo al. En dan zien we God verder aan het werk. Maar eerst even dit. Hebt u dat gezien? Dat uw leven was woest en ledig. Dat er echt, dat je zegt, ik weet niet wat ik moet doen. Het is op dat punt gestaan waar ik weet niet wat ik moet doen. Maar, dan komt God. Waar was hij voor die tijd? In de begin. Dit was in de begin van mijn leven. In de begin van mijn leven. Het was woest en ledig. Toen kwam God. God was er al. En die gaat scheppen. Een nieuw leven. En dan zie je die schepping komen. En je ziet dat wat hij deed, was goed. Wat hij gedaan heeft in mijn leven, was goed. Of mag ik het zo zeggen? Was zeer goed. Was zeer goed. Ja, en dan zie je het licht. En dan komt er iets, daar heeft die mens nog steeds moeite mee. En dan zie je meer en meer. En God die brengt scheiding. Tussen licht en duisternis. Dat was in het begin. Is dat nu anders geworden? Het is nog precies even. Het is nog precies even. Je kunt niet omgaan met duisternis. Dat is gewoon een onmogelijke zaak. Waarom? Het is duisternis. Gij zijt het licht der wereld. De Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Dan wel zegt hij, gij zijt het licht der wereld. Nee, dus je kunt als licht de wereld kunt niet omgaan met de duisternis. Die twee die kunnen gewoon niet samengaan. Er zit geen connectie. Er zijn twee verschillende werelden. Een van licht en van duisternis. En die twee die komen niet samen. Die hebben nergens geen raakvlak. Dat is wat. Zeg je wel eens, hè? Als je... Ja, je kon eigenlijk nergens over praten, heet dat wel eens? Je kon eigenlijk nergens over praten, waarom niet? Ja, je hebt geen raakvlak. En in het licht namelijk in duisternis. Dan heb je toch geen raakvlak? Nou, het enige is dat je kan over wereldse dingen praten, maar daar heeft dat licht ook niet geen belang bij. Dus, maar lees het er eens door en je ziet dat iedere keer meer zie je een beetje van het deel van je nieuwe leven in de Heer Jezus. He? Dat is natuurlijk de bedoeling dat we dat zien. En dan gaan we even verder kijken. Dus God die schiep die mens. En we kijken hoe hij hem geschapen heeft. Staat in vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God. Schiep hem. Man of vrouw schiep hij ze. Daar zijn ze. Onschuldig. Onschuldig. We hebben mooi geweest, hè? Die twee. Zoals God die geschapen had, daar in die hof van Eden. Lang was erom. Tjoh. Weet je wat ze niet in de gaten hadden? A lot of dingen die ze niet in de gaten hadden. Ze waren naakt. Dat wisten ze niet. Waarom niet? Omdat ze onschuldig waren. Ze leefden dus in de tijd van onschuld. Als je in de bedelingen leert bekend bent, dan is dat de bedeling van de onschuld. Daarna krijgen we een andere bedeling. Dat is de een van het geweten. Maar hier hebben we de bedeling van onschuld. Kijk wat er staat. God zegende hen. En dan zegt hij tegen ze, God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervult de aarde. En onderwerp het daar. Heeft de mens wel eens geluisterd? Wel, nee. Je hebt nog nooit geluisterd. Ze zijn goed en wel op weg. Ik weet niet hoe lang. Dat staat er niet. En dus daar gaan we ook niet ons op te roemen hoe lang het zou kunnen zijn. Op dit moment. Maar die God die zetten ze dus in de hof van Eden. En God die zag die man. Er zaten allerlei dieren geschapen. Hè? Mooi. Al die dieren die waren toen, wij zouden zeggen tam. Maar dan kunnen we zeggen, tam is voor ons nog een hele bedekte term natuurlijk. Want je kunt zeggen, ik heb een tamme hond. Maar dat betekent niet dat hij nooit buiten kan. Hij was gebeten door de hond. Ik ook. En dat vergeet je nooit meer. Het is 70 jaar geleden, ik ben nog niet vergeten, die hond me gebeten heeft. Dus je ziet, die noemen we tam. Dus je ziet dat de hele wereld ligt nog onder de zonde. Hier was alles geschapen zonder zonde. Mooi is dat, hè? Dat moet wel zo bijzonder geweest zijn om daar in die hof te leven. Nu vroeg ik me af, moet je luisteren, ik vroeg me af hoe twee mensen samen door die hof konden wandelen, zien de grootheid van God in al de schepping, al de dieren, al de planten, al de vissen, al de vogels, de zon en de maan en de heerlijkheid van God in het alles, de liefde van deze God in het alles, de grootheid en de heerlijkheid van God in dit alles. Hoe twee mensen die een geweldige denkcapaciteit hadden, want die was nog niet door de zonde bevangen. En er komt iemand aan die zegt, ja, maar God is niet zo goed als hij denkt. Dan zou je denken dat die mensen toch zouden zeggen, joh, maar jou ga ik helemaal niet eens luisteren. Die mensen zouden toch wel aan hebben kunnen voelen dat hier zat een leugen ergens verborgen. Niet te vatten dat deze twee mensen zo stonden te luisteren naar een ander die geen ander was, maar die een leugenaar was, en de vader van de leugen, een moordenaar van het begin. En dan stonden ze naar het luisteren en die zeiden tenslotte tegen hem, in ieder geval tegen elkaar, ik denk dat hij nog gelijk heeft ook. En nou kijk niet te verbaasd, want daar staan wij vanaf. Daar staan wij vanaf. Geloven wij altijd dat God goed is, dat hij liefdevol is, dat hij genadig is, dat hij het beste met je voor heeft, dat hij zorgzaam is, dat hij genadig is, dat hij trouw is, dat hij barmhartigheid is, dat hij goede tieren is. Geloven we dat altijd? Als we dat zouden geloven, als we dat werkelijk geloofden, dan zou iedere stap, iedere gedachte, zou met hem zijn. Is dat zo? Ik ben bang voor niet. Ik ben bang voor niet. Hoe is het mogelijk dat als je deze God ziet en de belevenis met deze God en de dingen die je in je christenleven al beleefd hebt met God, dan zou je toch zeggen, jongens, ik wil geen stap doen zonder hem. En toch zijn we makkelijk afgeleid om. eigenaardige, dat zijn we toch aparte wezens. En dat God daar dan toch iets mee te maken wil hebben, en zegt, kom met mij mee. En ik geef je rust. Bijzonder, hè? Het eerste dat we moeten zien, geliefde, als we degene die God lief hebben, dat God zo bijzonder is. En dat er een voortdurende genade is, die niet ophoudt, die niet afhangt van ons, die niet afhangt van iets dat ik goed doe, of iets dat ik goed denk te doen, die niet afhangt van iets dat mij te maken heeft, nee, van hem alleen. En daar kan ik niet genoeg nadruk geven, want daar begint het leven met God. Zie? Die mens die wil nog steeds God begrijpen. Of zeggen wat God moet doen. En dat gaat gewoon niet, hè. We mogen hem alles voorleggen. We mogen alles aan hem overgeven. We mogen hem alles vragen. Maar ik ga hem niet vertellen wat hij doen moet. Dat doen we niet. Ziet u waar het over gaat? Huh? Nou, hier is die mens dan. In hoofdstuk 2, het 15e vers lezen we. En zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. Iemand heeft dus gezegd, of dat het waar is, dat weet ik niet. Maar het is ook met een vergelijking. Einstein, die wordt dan gedacht de brein te zijn, zal ik maar zeggen. Die wordt gedacht als ongeveer 100ste van de capaciteit gehad hebben van een Adam. Of 100ste%, ik moet het ook goed zeggen. Dat is zo goed als niks. Dan moet je even nadenken. Het is alleen maar een kwestie van. We mag ook wel een keertje nadenken natuurlijk. Dat veroorzaakt wel een hele brand daar al bovenin. Maar dat is niet zo erg. Maar even nadenken. Alle dieren kwamen zo aan Adam voorbij. En dan gaf ze allemaal een naam. En ik geloof dus dat hij al die namen herinnerde. Ik zal een voorbeeld geven dat er helemaal niet op lijkt, maar het geeft een beetje aan. Ik weet nog, Mr. Douw, er werd van gezegd, dat was een van onze leraren op de basisschool. Er werd van gezegd, die had een fotografisch geheugen. Dus Mr. Wabels was de principal en daar kwam die aan en die ging dat even testen. En dus hij had ook gezegd, geef me een hoofdstuk uit de Bijbel. En dan ga ik even een paar minuten apart, dat ik het kan lezen. En dan zal ik het u terug vertellen. Dus Mr. Wellens die zegt, oké, dan gaan we, ik weet niet welk hoofdstuk dat hij genomen heeft. Maar naar een hoofdstuk in Kronieken. Weet je wel, met allemaal namen. Ja, even later kwam hij wel terug en dat ging allemaal. Tussen kerst en nieuwjaar, terwijl ik op buitenschool was, leerde hij 1 Korinthe uit zijn hoofd. Dat zijn wel 16 hoofdstukken. Zo, dat is, laten we zeggen, een week. Met waarschijnlijk toch nog wel wat spreekbeurt in de tussendoor. Maar in ieder geval in die week 16 hoofdstukken. En zijn vrouw die overhoorde dan. Maar zijn vrouw zei wel, zegt ja, dat is wel mooi. Maar hij vergeet mij om mij op te pikken om 4 uur. Zie? Er zit altijd wel ergens een aantje om het gras. Hè? Een aantje om een aantje. Noem dat. Zo. Adam, die kon dus best een hoop herinneren. Dus neem maar eventjes om dat na te gaan. Al de vogels, ik weet niet hoeveel dat er toen, of hoeveel soorten er toen geweest waren. En alle dieren die er toen waren, ik weet niet hoeveel soorten er geweest zijn. Maar die allemaal te noemen en dan laten te herinneren. Veronderstel dat we hier met ons groepje allemaal een naam aannemen, anders dan degene die we nu hebben. Die gaan we allemaal zeggen, één keer, en dan noem je ze allemaal af. Zal het niet meevallen. Dan moet je dat eens denken, een heleboel mensen. Nou, goed, dat voorbij, dat station gepasseerd. En dus God die vertelde. Alleen één ding, moet je luisteren. Je mag overal aan zitten. Overal aan zitten. Behalve één boom. Eén boom. Is dat nog in die mens? Hebben we dat meegekregen of hebben we dat niet meegekregen? Ik veronderstel, als de kleinkinderen hier binnenkomen en je zegt, daar mag je niet aankomen, de rest mag heel veel aanzetten, maar daar mag je niet aankomen, je wijst iets specifiek aan, dan is dat het eerste dat ze moeten hebben. Probeer het maar. Dan ga je roosjes. Dan gaan we veronderstellen dat het de roosjes zijn. Dan ga je roosjes. Dan komen we waarschijnlijk uit de waas. Is het waar of niet? En is dat, nou is dat natuurlijk met het groeien van de jaren, wordt het minder. Nee, het wordt dus niet minder, het wordt
erger.
Waar je niet aan mag komen, dat moet je hebben. Dat moet je hebben. Kijk maar. Hetgeen, zelfs al is het niet iets dat je direct kunt pakken, is het wel iets dat je wilt hebben. Zie? Dus waar het me om gaat, geliefde, is dit. Dat we God op de juiste plaats hebben. Dat we zien wie God is. En dan, als je even ziet wie die mens is, dan zeg je, hoe groot is God dat hij zich met mij wil bemoeien. En de meer je dat gaat zien, de rijker dat wordt. Niet omdat je zo slecht van jezelf denkt, maar gewoon omdat je groot van God denkt. Want dan zeg je, denk jij slecht van jezelf? Nou, nee, ik denk helemaal niet aan mezelf. Dat is het antwoord. Zie? Ik denk helemaal niet aan mezelf. Ik denk, God, is het niet veel beter? Ja, die psalmist die zegt dat ook. Als ik aan God denk, dan maak ik het misbaar. Nou, waarom dat hij dat deed, dat weet ik niet. Moet ik nog eens nagaan. Zeg, is het niet veel beter om aan God te denken dan aan jezelf? Als je aan jezelf denkt, dan denk je aan de problemen, de moeilijkheden en wie je bent en wat je nog niet bent, wat je graag wilt zijn en wat je nooit geworden bent. Ga ze maar door, heel wat is. Als je God denkt, dan heet dat niet. Je gaat kijken zo God gewaand bent. Mijn God is zo groot. Mijn God is zo sterk. Mijn God is... En hij heet over God. Is dat niet een rijker leven dan te spreken over jezelf? Of te denken aan jezelf? Of bezig te zijn met jezelf? Nou, kies het maar. Je kunt kiezen wat je wilt. Je hebt nu nog de kans. Hè? Maar als ik het voor het kiezen heb, en dat heb ik maar een klein beetje natuurlijk, maar toch net genoeg om met wie wil ik bezig zijn. Ik wil met God bezig zijn. En als ik dan hier begin, dan zie ik dat. Hier is al het begin. En dan zie ik in het begin God. In het begin de schepping. Maar ik zie ook in het begin de mens. En ik zie in het begin dat die mens het niet lang volgehouden heeft. Zoals dat had kunnen zijn. En dat het God is die mens daaruit gehaald heeft en men hoger gezet heeft dan hij ooit geweest is. Dat is God. Dat is God. Want wij zijn hoger als dat Adam ooit geweest is. Adam is gevallen. Maar uit die val omhoog gebracht tot Christus in de hemel. Dat is wat. Daar moet je niet meer over denken. Dat is heel geweldig. Dat is heel bijzonder. Dat is heel rijk. God heeft ons daar gezet. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom. Ziet u het? Ziet u waar het over gaat? Huh? Ziet u die rijkdom die God ons gegeven heeft? Die mens die doet dat beslist niet van zichzelf. Maar God. En dan gaat God toch nog verder met die mens. En heeft God die geeft ook de eerste belofte. Ik moet nog even erbij trekken. De eerste belofte geeft hij daar. De Heer Jezus komt. En nu lezen we in 2 Korinthe 1 vers 20. We lezen in dat alle beloftes van God zijn ja en amen in Jezus Christus. Alle beloftes van God. Hoeveel zijn er? Dat weet ik niet. Die is nog niet geteld. Je mag ze tellen in de volgende 2 weken. Dan vertel ik maar hoe het er zijn. Alle beloftes van God zijn ja en amen. Er is er nog nooit eentje gefaald. Heb je wel eens iets beloofd? Ja, en is dat goed gekomen? Nou, dat lukt niet altijd. Dat lukt niet altijd. Je kunt wel beloven, maar ja, veronderstel dat ik beloof en ik zeg morgen kom ik weer, maar wie ben ik? Ik weet helemaal niet of dat zal lukken. Waarom niet? Ik heb met allerlei omstandigheden rekening te houden dan. Ik kan niets beloven. Ik ben maar een mens, ik heb niks in mijn hand. Ik heb het de volgende minuut nog niet in mijn hand. Nou, het hadden we het net over iemand. En die was jonger dan ik, hè? En die ging naar de dokter. En de dokter die gaf, wat wij zeggen, een full bill hell. Wat je dat ook maar noemt.
Kerngezond,
zegt mevrouw. En ze loopt de dokterskantoor uit, bom, weg. Weet je, we hebben niks in de hand. Maar God heeft alles in de hand. En wanneer u op mijn tijd komt, dan zegt hij, kom maar. Dat heeft niet te maken eerstelijks met gezondheid. Weet je, General Booth was de oprichter van het leger des Heils. Was van die naam gehoord? General Booth. En die was een hele zwakke man. En ze dachten niet dat hij oud zou worden. En hij is bijna 90 geworden. Het heeft niks te maken ermee. Zie, God die doet een werk en God doet zijn werk en God gaat verder. God heeft alles in zijn hand. Wij hebben niks in de hand. Lieve Vader in de hemel, we danken u zozeer dat het allemaal in uw hand is. En dat we zo mogen komen, die genade van onze Heer Jezus Christus. Dat Hij inderdaad al onze schuld betaald heeft. En dat Gij rechtvaardig zijt om zonderen zalig te maken. En dat het simpelweg is, eenvoudig weg, door het geloof in zijn bloed. Er is geen andere weg van verzoening dan door het bloed van de Heer Jezus Christus. We danken u voor dat bloed dat gestort was aan Golgotha als kruis. We bidden u zo voor ieder hier en ieder hier naar luistert, dat de Heer Jezus dat leven aan ieder mag geven, dat waard is op te leven, zijn leven. We zeggen u dank en bidden uw zegen in Jezus' naam. Amen.